Mensen vragen me eens, maar hoe doe je dat relationeel herstellen? Ik denk dat is hetzelfde als huid dat dichtgroeit. Daar doe je niks voor. Je brengt het gewoon dicht genoeg bij elkaar en dan groeit het wel weer terug.
Ja, dus je vertrouwt eigenlijk ook op de kracht die je vrijmaakt van het groepsveld.
Je moet mensen dicht genoeg bij elkaar brengen en dan helen. Daar geloof ik heilig in. Daar geloof ik heilig in. Maar als je mensen dicht genoeg bij elkaar, dan ben ik emotioneel dicht genoeg bij elkaar.
Ja.
Dan helen.
Ja.
Dat zie ik keer op keer op keer gebeuren.
Let's Get Into It, de podcast over trouw leven aan jezelf en je intuïtie. Mijn naam is Daan van Egelson en in deze podcast volg ik mijn brandende nieuwsgierigheid naar hoe mensen hun innerlijke stem volgen. Het thema intuïtie loopt als een rode draad door mijn leven en ik ervaar het trouw leven daaraan als de meest spannende reis die er bestaat. Want hoe trouw en hoe echt durf je te zijn? In gesprek met Olivier Wienans, Brusselaar van geboorte, werkzaam als psychotherapeut en traumatherapeut, pendelend tussen België en Nederland. 15 jaar geleden, noodgedwongen op zijn eigen helingspad begonnen, wat hem heeft aangezet tot het onderzoeken van allerlei stromingen, zowel binnen als buiten zichzelf, met als doel om zijn eigen levensstroom te bevrijden en op gang te brengen. Zijn focus ligt op vroegkinderlijk trauma, wat hij relationeel trauma noemt. We lopen namelijk vooral pijn op in relaties die we meenemen ons verdere leven in. Onze ontmoeting gaat via zijn persoonlijke ervaringen naar wat hij in zijn traumawerk met cliënten heeft ontdekt aan wetmatigheden. En daarin legt hij de link met onze huidige maatschappelijke issues, waarin zoveel mensen zich eenzaam en onverbonden voelen. Sinds hij hierover is gaan schrijven op LinkedIn, vindt hij zoveel weerklank en herkenning en breekt hij een lans voor de helende kracht van verbinding in relaties en gemeenschappen. En onderschrijft hij dat we elkaar daarin ten diepste nodig hebben. Olivier en ik ontmoeten elkaar in mijn studio in Amsterdam, waarin ik een tent heb gebouwd. En we zitten op de grond en hebben elkaar nog nooit ontmoet voor deze dag. Ik lees hem altijd op LinkedIn. Dus we starten het gesprek met mijn benieuwdheid naar wat maakt dat hij is gaan schrijven. En ik neem hem mee in waarom intuïtie voor mij een ingang is om met boeiende mensen zoals Olivier in gesprek te gaan over dat wat we diep van binnen weten, wat waar is, wat hij waar noemt en ik intuïtie noem, om daar met onze aandacht naartoe te gaan en weer veel meer volgens die wijsheid en waarheid te leven. En ik heb het idee dat als ik dat samen met iemand verken, dat we daarin een snaar raken die veel breder leeft in de samenleving. Let's get into it.
Dus was vanaf de eerste keer dat ik iets van je las, dacht ik, jeetje, je raakt mij in een bepaalde essentie. En ook een fascinatie voor hoe je dan de woorden vindt om taal te geven aan iets wat, wat ik ook ergens voel, maar waar je lijkt je heel begaafd in om dat te benoemen. Dus dan lees ik het nog een keer en lees ik het nog een keer. Om het tot me door te laten dringen.
Nou, fijn.
Dus En toen dacht ik,
kijken welke snuiter dat is.
Kijken wat voor snuiter dat is.
Gekke bel. Ja.
Ik heb eigenlijk nooit verwachting.
Mooi, ik ook niet.
Ik probeer mijn nieuwsgierigheid altijd zoveel mogelijk aan te zetten. Want ik heb wel allemaal dingen gisteren zitten schrijven naar aanleiding van dingen die ik mooi vond van je site en van sommige posts, maar die leg ik gewoon, die laat ik ook weer los.
Ja.
Het is meer dat het, de dingen die mij raakten, die heb ik gevangen.
Ja, mooi. Ik zit er wel relaxed bij. Ik ben benieuwd.
En waar ben je benieuwd naar?
Waar het naartoe gaat.
Ja. Waar we het over gaan hebben.
Ja, precies.
Hoe oud ben je als ik vraag?
41.
Jong.
Ja, elke dag minder. Hè? En jij?
Ik ben, moet altijd nadenken, 47.
Oké. Okay.
Ja. En ik, waar ik zo benieuwd naar ben over leeftijd, dat is, ik weet niet hoe jij dat hebt, maar voor mij is leeftijd iets heel fysieks. Dus je bent 41, je lichaam is 41.
Ja.
Maar je bent natuurlijk veel meer dan je lichaam.
Hopelijk, hopelijk.
Daar ga ik vanuit.
Ik hoop het. Ja. We gaan het meemaken op tent.
Ja, precies. Je schrijft zoveel wijze dingen in mijn beleving. Ja, een hamvraag die telkens zo terugkwam toen ik naar jou, toen ik je verhaal las, dat ik dacht, hoe kom je zo wijs?
Lijden, dat is het enige antwoord. Veel lijden, helaas.
Hmm.
Ja. Ja, dat denk dat wel mijn eerst eerlijkste antwoord is. Hè. Het gewoon, ja, veel... Ja, lijden klinkt dan ook weer zo negatief. Maar veel hier bezig geweest, zeg maar.
En hier is van binnen...
Ja, wel gedwongen door de omstandigheden van het leven, zeg maar.
Dat bedoel je met lijden?
Ja. Nee, maar
heeft het is je daar gebracht?
Ja, ja, ja. Veel, ja, ik ben echt vrij vroeg. Ik zeg altijd, ik heb de mazzel. Dat ik vroeg in elkaar ben gestort. Ik was 27, denk ik. Dat is vrij vroeg. En toen moest ik wel echt gaan zeggen, oh, dit, nu moet ik aan de bak of ik kom er niet, zeg maar. Dus, en sindsdien ben ik daar wel door gefascineerd. Ja.
Door?
Menselijk lijden.
Ja.
Mijn lijden en dan...
Ja, en het collectieve lijden.
Ja, ja. Het is verbinding. Ik schrijf ook echt over verbinding.
Ja.
Die vraag stel ik me ook, waarom schrijf ik eigenlijk? Het is wel een beweging die ik niet echt kan stoppen, merk ik, na een tijd. Als ik het een tijd niet doe, dan val ik stil zelf. Dus het is verbinding, maar ook het is hopen dat het... Ja, ik ben wel aan het zoeken, wat is nu de essentiële bron van menselijk lijden? En hoe stoppen we daar zoveel mogelijk mee? Dus dat is
de drijfveer, of het onderzoek.
Ja, dat is denk ik de hulp. Hulp is, klinkt misschien arrogant, maar ik bedoel, dat is ook het waarom. Dat is deels het. Er is een persoonlijk waarom van voor mezelf. En ik mis verbinding met de wereld vaak.
Hmm.
Maar dan is er ook een... Oh ja, maar ik wil ook... Als ik mensen kan helpen... Ik zie gewoon veel menselijk lijden. En dat is gekleurd door mijn eigen geschiedenis, maar ik zie het alsnog.
Hmm.
En dan, ja, ik heb het in mezelf... ben in mezelf aan het zoeken, waar ligt die bron nu? En dan is het natuurlijk om het te delen. Van, als het bij mezelf zo is, misschien is het daar ook zo.
Want hoe werkt het dan dat je dat schrijven... Ga je zeg maar zitten en komt er dan tekst? Of heb je zeg maar al iets wat je bezighoudt en dan dat je moe, dat je
het
eruit...
Ja, het zijn de laatste voornamelijk. Het is ofwel iets dat ik zelf... Meestal is het iets waar ik zelf tegenaan loop. Ik loop de hele tijd tegen van alles aan.
Ja, dus, zoals we allemaal.
En als ik dat dan de kern... Ik hou echt van, wat is de diepte? Wat is de diepste? Wat is de diepte daarin?
En krijg je dat tijdens het schrijven helder? Of is dat...
Nou, dat is vaak ervoor al. Vaak ervoor. Tijdens schrijven krijg ik wel de juiste woorden door. En de andere is dat ik met cliënten werk.
Ja.
En dat ik ineens voel van... hier zit iets heel manifest, zeg maar. Ja.
Dus dan kan tijdens een sessie bijvoorbeeld
dus
bijna iets...
altijd tijdens een sessie. Dan de rode, de soort macro van, oh ja, dat is... Dat gaat dan niet over die casus, maar dat gaat dan over... Ja, voor het mannen die... Ik heb best veel mannen die hun hart niet kunnen bereiken. Voor het, dan denk ik, oh ja, dat thema dan... Ja. Dus dat zijn de twee. Maar het meeste is toch altijd waar ik tegen... Ik klungel mijn ongeluk. dus dat...
Wat bedoel je daarmee?
Ja, ik heb vaak het gevoel dat mijn leven voornamelijk innerlijk klungelwerk is. Gewoon.
Ja. Maar denk je dat dat alleen van jou is of dat nee, het van dat, iedereen? Nee.
Nou, daarom ben ik ook beginnen schrijven op een bepaald moment. Hoor. Dat ik dacht van, niet bewust, maar dat ik van, hey, ik hoop echt niet dat ik alleen hiermee bezig ben. Ja, en dat blijkt dus van niet.
Nee,
en ik wist dat natuurlijk wel vanuit, maar meer vanuit soort, voor mij is dat echt wel de rode draad door mijn leven.
Innerlijk klungelwerk.
Ja, en dat is dubbel. Hè. Soms denk ik, ja, ik verlies ook wel veel van het... Ja, het vie quotidien. De bakker gaan en de hobbit, de shire, dat gevoel. Hè. Ik weet niet meer hoe dat in het Nederlands heet. Maar dat soort dagelijks met elkaar, leuk, kinderen naar school, koffie, dat, ja, dat ken ik gewoon heel weinig.
Hmm. Ook niet nu je zelf kinderen hebt?
Nee. Mijn situatie, mijn privé situatie is ingewikkeld. Dus ik ben gescheiden vorig jaar. En ik werk in Brussel deels, maar mijn kinderen, ik heb het co-ouderschap in Nederland, maar ik heb daar nog geen huis. Dat is heel lastig iets te vinden op dit moment. Dus dat maakt het niet
zo... Dus je maakt heel veel gebaren van beweging.
Logistiek, ja. Ik moet heen en weer rijden. Het is een beetje logistieke chaos, zeg maar. Natuurlijk heb ik met mijn kinderen wel die... Maar het onbezorgde, zo dat meer. Ik weet niet, misschien bestaat dat niet, hè, maar sommige van mijn vrienden lijken dat wel te hebben.
Lijken, ja.
Maar toch op een bepaalde laag wel, denk ik, hebben ze het ook wel... Dat ze meer met het dagelijks leven bezig zijn en af en toe een moment van reflectie.
Ja. En bij jou is het?
Is het ver omgekeerd.
Is het wel. Dus je bent voornamelijk met reflectie bezig en af en toe heb je een soort oppervlakkig...
Ik ben vaak binnen bezig, ja. En ik heb wel het idee dat er nu met de... Ik ben 41 nu, dat er sinds 40 dat er nu wel meer een buitenbeweging komt. En ik hoop... Dat met de leeftijd, dat ik meer toen naar buiten kan genieten. Ook genieten van het leven.
Dat is Dus het klinkt dat je eigenlijk al heel veel hard gewerkt hebt aan de binnenkant.
Ik heb best wel hard gewerkt, ja. Maar wel gemoeten. Niet
uit vrije...
Het is nu pas de laatste 2 jaar dat ik zeg, oké, dat omarm ik volledig. Maar de eerste 20 jaar was niet van, leuk. En ik heb heel leuke dingen gedaan allemaal. Het is niet dat het allemaal kommer en kwel was. Want daar had ik was dit weekend met een groep vrienden in een huisje. En toen, dan op een moment waren we babbelen over wat we allemaal al gedaan hadden. En dacht ik, heb eigenlijk best wel veel leuke dingen gedaan, eigenlijk ook. Maar de rode draad was constant wel een soort zoektocht van wat...
Ja.
Rusteloosheid, diepe rusteloosheid. En waarom ben ik hier niet 100%? Dat is wel vaak...
Dat was een hamvraag.
Ja, nu kan ik die zo benoemen. Toen wist ik dat niet alleen...
Die speelde.
Ik zat gewoon niet lekker in mijn vel, zeg maar.
Nee. Dus waarom ben ik hier? Wat ben ik hier aan het doen?
Ja, waarom kan ik niet...
Waarom kan ik hier niet helemaal zijn?
Waarom... Ja.
En heb je daar al een glimps van een antwoord op?
Toevallig...
Ja.
Dat is 2024 wel begonnen met een heel groot inzicht. Wel een pijnlijk inzicht, maar wel een... Dat ik eigenlijk al sinds mijn volwassen... Ja, sinds ik thuis weg ben. Mijn eigen gezin dan, van oorsprong.
Ja.
Dat ik eigenlijk... Dat de rode draad is echt... wat ik ook onlangs iets over heb gezien. Echt een soort diep verlies van thuis. Dat is natuurlijk wat vroeg kinderlijk trauma doet. Bij mij was het vrij extreem. Bij anderen ook trouwens, hè. En die rusteloosheid die daar is...
Ontstaan.
Maar die ik altijd heb gevoeld, maar nooit zo heb beschouwd. Die dat, geleefd gewoon ook deels. Kon ik even voelen, dat is echt... Dat zoeken. Dat de hele tijd zoeken van waar behoor ik toe? Waar ben ik thuis?
Ja. En bedoel je dat je het ooit wel gehad hebt, maar ergens verloren bent... en daarna het zoeken is ontstaan? Of heb je je nooit thuis gevoeld?
Ik denk dat ik het in potentie gehad heb bij mijn eigen ouders... maar het is zo vroeg misgegaan dat het in essentie altijd verloren is gegaan.
Ja.
En eigenlijk de zoektocht naar de essentie van waar is dit organisme thuis? Waar ontspant dit volledig? En begin dit jaar had ik echt een soort... Er kwam heel veel... Ik had de mannengroepen geleid, 3-daagse... Dat was heel leuk en dat was, dan ben je natuurlijk bezig, dus je staat aan. En zondag gingen die dan allemaal weg. En ineens was ik alleen. Normaal geef ik wel, ik geef trainingen normaal met een team, nu hadden ze mij alleen gevraagd.
Yeah.
En toen ik naar huis reed van de Belgische Ardennen, dus helemaal naar Nederland, toen kwam er heel veel verdriet ineens naar boven. En dat ging echt, kon voelen, de woorden was echt, ik ben mijn thuis gewoon kwijt.
En was dat ook aangestoken doordat je met die mannen een bepaald gevoel had gedeeld?
Wellicht. Ja, niet, het was niet het onderwerp, maar ik denk dat... Ja, dat is een thema de laatste jaar na mijn scheiding. Ben ik daar heel erg mee bezig. Deze thuis is ook niet gelukt. Dus waar is het dan? Maar ik kon ineens het heel oude verdriet van echt 1 jaar, 2 jaar voelen. En ben ik echt een week ingezeten. Maar wel laterend.
Je kon het toestaan.
Ja, het kwam eruit op een manier dat ik het niet kon blokkeren. Nee, maar kon er wel bij zijn. En toen kon ik voelen, toen dat... Na de emotie komt vaak het inzicht.
Ja.
Van, hé, maar dit is waar ik al 20 jaar... Dit is wat ik al 20 jaar niet probeer te voelen.
Mm.
Dat is een heftig inzicht, hoor. Dat is echt een heftig inzicht.
Ja.
Zoals ik even 2 weken van mijn melk, zodat we zeggen in...
Van mijn melk?
In Brussel, ja.
Ja? Ja. Van, ja. In Nederland zeggen van slag. Het padje af.
Ja, van de slag. Ja. Ik was echt... Toen kon ik voelen... Dit is waar ik al... Dit is wat ik 20 jaar... Onbewust natuurlijk, en niet met opzet.
Nee.
Maar gewoon, dit is de motor van waarom... Ik heb in 4 landen gewoond, ik heb ontelbare banen gehad, veel relaties gehad. Nou, en in alles, na 6 maanden begon die onrust weer. Van, ja. Nooit ergens kunnen ontspannen en even zijn, zeg maar.
Dat vond ineens een weg.
Dat was echt... Ik wist dat ergens wel in mijn hoofd al. Mm-hmm. Vrienden hadden dat ook al. Dat was een beetje de running joke. Oh, Olivier heeft weer een nieuwe baan. Hoe lang gaat hij daarin blijven? Maar nu kon ik voelen, dat komt hieruit. Komt echt hieruit.
En geloof je dan ook dat je tot dat moment nodig hebt gehad om er ruimte voor te maken? Dus het komt ineens, komt het vrij? Die emotie, die misschien al heel lang op jouw aandacht lag te wachten, of hoe je dat wil zeggen.
Ja.
En dan onverwacht, als een bal die onder water gedrukt is geweest.
Ja, het is een rijpingsproces. Ik denk dat echt met al het werk dat ik gedaan heb, daarvoor, de scheiding heeft heel veel.
Mm.
Ik ben erachter gekomen dat ik hartstikke codependent ben. dat is ook een jammere vaststelling als je 40 bent.
En dat betekent afhankelijk?
Relatieverslaafd.
Oké.
Dat ik
in... je altijd met iemand wil zijn.
Wel, met iemand zijn om de leegte niet te voelen.
Ja.
En ik heb bewust dit jaar, is niet altijd gelukt, maar ik ben bewust geprobeerd niet in dating en relatie te gaan. Nou, dan kon die leegte tegen.
Ja.
En die heeft heel dat ding naar boven gestuurd.
Dat je even niet in een relatie was.
Ja, en dan voel ik van, hey, de leegte is de thuisloosheid, zeg maar.
Ja.
Ja.
Olivier schreef recent een mooie post over succesmoeheid, die hier mooi, vind ik, op aansluit. Ik lees het voor. Ik merk dat in mijn eigen leven de helende beweging steeds meer bestaat uit het laten zien van mijn onkunde. Om steeds meer de schouders te laten zakken in onmacht, om mijn eigen koortsachtige zoektocht naar de zinvolheid van dit bestaan te durven tonen. Om moedig toe te durven geven dat mijn leven al 20 jaar lang een uiterst wisselende en stormachtige dans is, tussen overwinningen en prachtmomenten en vele diepe, donkere momenten van instorten, van eindeloos dwalen en niet meer weten of ik het nog in me heb om door te gaan. Vele van mijn dagen zijn nog steeds duistere worstelingen die zich totaal in de anonimiteit afspelen. Ver weg van de bedwelmende geur van succes. Ik ben uiterst succesmoe geworden. Ik ben heel erg toe aan meer verbinding op onze gezamenlijke worstelingen. Of die pijnlijke momenten van dat gevoel van falen. Van het op laatste krachten strompelen. Van verdwaald lopen en dreigen op te geven. In een recente workshop werd me door een zuiver invoelende groep glashelder teruggespiegeld dat ik me niet langer hoef te verhullen achter die flinterdunne beschermingslaag van therapeut, trainer of facilitator. Truth to be told, het is het grootste cadeau dat ik in lange tijd heb gekregen. Een ware ballast viel van mijn schouders. Mijn tere, fragiele menselijkheid werd uitgenodigd. De enige plek waar ik werkelijk kan verbinden. Alleen op dat wat messy, gebroken, onbegrepen is, kan heling plaatsvinden. Pema Chödrön, de boeddhistische non, zegt terecht: compassion is not a relationship between the healer and the wounded. It's a relationship between equals. Echte helende verbinding vraagt radicale wederkerigheid en gelijkwaardigheid. Dat is waarom zoveel professionele hulp niet heelt. Daar waar de asymmetrie van helper en geholpene in zitten. Werkelijke heling is een symmetrische relatie, waar beide de heler en de gewonde zijn. In de cirkel, de tribe, is er geen begin en geen einde. Geen leider en geen volger. Geen heler en gewonde.
Dus dat is vrij recent.
Een heel groot puzzelstuk.
Ja. Ja, en dat is heftig om naar aan te kijken. Ik kan dat nu wel mooi zeggen. Ik weet niet of het mooi is.
Je kan het wel goed vertellen.
Maar ik was echt van slag. Ik was even de weg kwijt. En daarna was ik 4 of 5 dagen helemaal rustig. Was pure rust. Ik heb echt 4 dagen geen gedachte in mijn hoofd gehad, zonder dat ik hem zelf stuurde. Wat dat heel gekke gewaarwording is. Ken ik wel van meditatie, maar goed.
Niet in
het dagelijkse leven. Zo. Ja. Dus ik kon ook echt voelen, wat hier moeilijk te voelen of niet te voelen is, ja, daarop gaat die mind gewoon de hele tijd, daar gaat hij op aan. Ja.
En als dat dus aangeraakt is, dan is er ook
rust. Ja, als dat echt eruit komt en echt losgelaten komt.
Ja.
Op helende manier en niet hertraumatiseerd. Ik kon echt voelen, 5 jaar geleden was dit hertraumatiserend geweest. Want dan was ik er zo ingegaan, dan had ik mij gewoon helemaal leeg gevoeld. En nu zat ik er 80% in en 20% kon ik er echt, ja, dat klinkt heel zweverig, maar
nee.
Ja, ik was echt ook het kanaal. Ik was tegelijk de relatie met dat stuk en dat stuk. En daardoor denk ik dat later het is geweest. En 2 weken daarna had ik weer zo'n instorting of een uitstorting.
Van dezelfde heftigheid anders?
Dezelfde heftigheid, ja.
Dus het ging nog even door.
Ja, 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 en ik verwacht dat er nog komt. Ja.
Dan ben je op voorbereid.
Ja, dat is ook kwaad.
Nee, als je het zo zegt, lijkt het zo
wel. Nou, maar ik kan voelen, want dit is gewoon een van de diepste. Ik ben hier nog nooit eerder geweest. Ik ben hier nog niet eerder geweest. Dus ik kan me niet inbeelden dat er in 2 keer uit is. Dan kan ik me... Nou, klop.
We weten het niet, hè?
Ja.
En dus, je zei net van, ik denk alles wat ik daarvoor gedaan heeft... ook is nodig geweest om dit te kunnen aankijken of kunnen voelen.
Ja. Ja. Ja, dat kan niet anders. Ja,
ik probeer dat ook altijd zo van... Hè, dus je loopt met iets wat al heel oud is... en wat eigenlijk de hele tijd op wat voor manier dan ook een weg zoekt. En toch komt het nog niet vrij. Of toch komt het nog niet echt naar de oppervlakte. En dat heeft denk ik ook een functie. Omdat je zegt, anders had ik... 5 jaar geleden had ik niet dat zo kunnen... Daar had ik daar niet zo bij kunnen zijn.
Nee, dan was ik
ingestort.
Ja, dat is heftig hoor. Dat probeer ik ook in mijn teksten vaak te... En niet om niet om violenmuziek en tranendal emoties te evokeren. Maar om... Ik heb heel vaak het gevoel, zeker als je trauma is nu heel klinisch. De laatste 10 jaar is het echt een klinisch onderwerp geworden.
Ja.
En dat is heel goed, hè, maar dat is het wetenschappelijk objectieve aspect, hoe dat allemaal werkt in de hersenen. Dat is heel nuttig, denk ik.
Mm.
Maar soms, ik merk dat het heel vaak, of bijna altijd voorbij gegaan wordt aan wat een ellende dat is als je daarmee rondleeft. Dat is een dubbel leven. Ik heb altijd gezegd, ik leid een dubbel leven. Alles wat ik in de buitenwereld doe, dat doe ik een beetje naast. Dit is gewoon mijn voltijdse baan. Dit.
Ja, dat innerlijke werk.
Ja, dat is, ik doe dat 16 uur per dag, bij wijze van spreken. Misschien...
Nou, bedoel je dan onbewust of ben je dan ook actief?
Ja, sinds ik in elkaar op mijn 27e, dan ben ik daar bewust. Ja. Maar ook niet bewust van, in alle opties in het leven kies ik hiervoor. Hè. Dat trauma heeft mij uitgekozen, dat zeg ik ook wel eens. Maar daarom, om op de vraag te antwoorden, het is gewoon gelaagd. Je hebt eerst de afweer, dus alle verslavingsgedrag is afweer. Als je dan trauma doet, kom je bij emoties, verstoten, boosheid, angst. Daar ben ik 10 jaar mee bezig geweest ongeveer. Dan kom je bij pijn. Zo kijk ik er een beetje, of zo heb ik hier geleerd. Nou, dat is ook heftig. Dat is anders dan die emoties. En dat is nog anders dan de afweer. Daarboven zit nog heel vaak denken en alle geklooi in de buiten. En dan dacht ik bij de pijn, nu heb ik het wel zo gehad. Dan kom je bij de leegte.
Yeah.
En dat is niveau -4 of -10 eigenlijk.
Mm-hmm.
En dat is wat ik nu zit.
En is er dan nog een niveau onder?
Ik had u laten weten. Ja, weet ik niet. weet ik niet. Er zijn wel modellen die daar zo naar kijken. Maar voor mij is de leegte, het voelt wel, dat is bijna, soms voelt dat bijna als de bevruchtingsfase, dat er eigenlijk niks is. En dan komen twee elementen bij elkaar. Dus ik kan mij niet inbeelden dat er nog iets... Maar ja, goed, ik ga het niet zeggen, want dan wordt het uitgedaagd.
Je bent daar dus nog niet geweest, verder dan de leegte.
Wel is een voet ingezet, zo. Maar nu echt gekampeerd. Ik heb mijn tent opgeslagen, zeg ik wel eens. Ik ben er aan het kamperen.
In de leegte.
Ja. Dat is echt heftig.
Om daar te zijn.
Ja, en alles in mij wil daar ook weg. Dat is,
en toch blijf je er?
Ja, af en toe ga ik wel weg. Ja.
En wat maakt dat je daar dan blijft bivakeren?
Nou, omdat ik echt voel... Dat is wat er te doen is.
Voor jou persoonlijk?
Nou, ik denk voor ons ook. Hè. Dat is niet voor iedereen, maar ik denk leegte vulde op met eigen volte. Dus ik hou van het woord volledig. Ik vind de Nederlandse taal vaak heel wijs. Want in volledigheid is de leegte niet weg. Als je vol en ledig bij elkaar, dan worden blijkbaar volledig. Ik heb het zelf niet bedacht, dus ik gok dat dat waar is. Ik weet niet welke wijze persoon dat ooit heeft bedacht, dat woord. Maar,
ja.
Ik kan mij ook verschrikkelijk... Ik denk dat wij nog heel weinig... Daarom schrijf ik ook zoveel over vroeg kinderlijk trauma. Ik denk dat wij nog de alle dieptes van die ellende nog niet echt kennen. Is mijn gevoel. Als ik ook kijk wat er geschreven wordt, dan denk ik, ja, dat is allemaal waar, maar dat lijkt toch nog een oppervlakte laag.
Ja, ik deel je... Ik denk echt
dat het is voor mij de bron van alle ellende.
In de wereld bedoel je?
Ja, dat is een, ze noemen mij wel trauma fundamentalistisch.
Ja, ik las het inderdaad.
Maar,
dat was een nieuwe term voor mij.
Ja, ik heb ook echt, en ik sta nog open om aangevuld te worden, dus daar blijf ik ook echt open aan. Hè, maar ik heb tot nu toe nog niet veel gevonden dat zo diep alles aantast. Omdat het en zo vroeg is, en omdat het op je relatie zelf komt te zitten.
Maar dan bedoel je vroeg kinderlijk trauma?
Ja, maar ja, goed, dat gaat voor mij alles van 0 tot puberteitsfase is vroeg kinderlijk.
Oké. Okay. Ja, dus je hebt het niet over 0 tot 3.
Nou, hoe jonger, hoe heftiger. Dat zie ik ook in mijn eigen cliënten en dat zie ik ook in de wetenschap terug. Dus dat is ook gewoon zo.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat er nog heel veel ellende gebeurt in de puberteit.
Mm-hmm.
Altijd hun kinderen te vroeg loslaten.
Mm-hmm.
En dan ook de overgang naar de grote wereld. Hè. De scholen die... Ja, ineens moet je van 18... Of na de universiteit moet je ineens weten waar het allemaal over gaat. Hè. Voor mij was die 21 jaar na de universiteit was ook een heel verloren tijd. Ik dacht, wat? Hoezo moet ik het ineens zelf allemaal uitzoeken?
Ja. Ja.
Maar goed, omdat je zo hulpeloos en letterlijk behoeft... Je moet het allemaal nog krijgen.
Ja. Je bent zo afhankelijk, dat benoemde je net ook, dat je dat in je relaties zocht.
Ja, ik denk dat daar heel veel... Ik gok dat 99% van het gezeik buiten gebeurt, omdat iedereen op zijn eigen manier die leegte probeert op te vullen.
Mm-hmm. Ja, en daar schrijf je veel over, hè? Die relatie tussen de binnenwereld en de buitenwereld.
Ik voel de impuls om een deel van een post... voor te lezen, die Olivier hier recent over schreef. Ongevoelde pijn blokkeert onze volwassen verlangens. Wat in onszelf onverbonden blijft, kan zich gewoonweg niet manifesteren buiten ons. Of anders gezegd, we kunnen niet krijgen wat we willen als we niet eerst voelen wat we niet gekregen hebben. Gemis is de baarmoeder van verlangen. Dat is een alchemische, universele wetmatigheid. We kunnen niet om pijn heen. We kunnen er niet langs of even snel tussendoor. Het donker is waar het licht geboren wordt. Het een heeft het ander nodig. En wat te veel is om alleen te voelen, is waar we elkaar werkelijk nodig hebben. Waar we tribe, community, het wij, het collectieve samen in ere herstellen, is waar pijn werkelijk geheeld kan worden en niet langer doorgegeven hoeft te worden. Het is tevens een keerpunt waar al het geweld stopt.
Ik Maar ik ben gewoon reverse engineering gaan doen. Van oké, okay, toch. Ik weet niet of er heel veel mensen durven zeggen, er is geen menselijk lijden. Dus het fenomeen in de wereld, denk ik, dat we dat wel kunnen vaststellen. Er is gewoon veel, niet alleen, er zijn heel veel, er is ook licht, absoluut, zie ik ook. Maar er is gewoon veel menselijk lijden.
Yeah.
Waar komt dat vandaan?
Yeah.
Want dat zie ik niet bij kinderen die, als die mijn eigen kinderen hebben geen lijden. Als ik ze nu zie.
Mm-hmm.
Dus dat is niet de natuurlijke staat. Dus waar komt dat vandaan?
Ja. Yeah.
En dan ben ik over de jaren ben ik het een soort gaan ontdekken. Vooral in mezelf eerst.
Ja.
En dan ben ik het met cliënten gaan zien en dan met groepen. En dan nu meen ik altijd bescheiden proberen te blijven.
Mm-hmm.
En meen ik de lijn met de macro te zien.
Ja.
En voor mij is die wel belangrijk.
Ja.
Niet dat ik niet alleen hier zit te navelstaren, maar dat ik denk van ja, maar laten we met elkaar hier ook iets gaan doen.
Ja. Want dat benoem je ook veel, hè? Dat we van het ik, het overdreven, doorgedreven, op onszelf gericht zijn. Of steeds meer op eilanden geraakt zijn ook.
Ja.
Dat vond ik mooi om te lezen, dat jij een visie ook beschrijft van de nieuwe wij, noem je dat?
Ja.
Hoe we elkaar echt diep nodig hebben.
Ja.
En ook om dit soort dingen te kunnen helen.
Ja. Ja, precies. Ja. Ja,
dus dat je dat ook eigenlijk helemaal niet alleen kan.
Ik geloof dat echt
niet. Dat we elkaar daar ook in nodig hebben om de weg terug.
Ja, maar dat zit diep, hè. Ik zat net op LinkedIn nog, van Brené Brown is nu, wordt heel veel gedeeld. En op zich, wat zij zegt, inhoudelijk, ik ben het helemaal mee eens, hè. Ze gaat over belonging versus fitting in, hè. Dus ergens echt bijhoren versus inpassen. En, maar zij zegt heel erg, het begint bij jezelf. Ja, dat geloof ik dus niet. Dat geloof ik niet.
En wat geloof jij? Als je het daarover hebt?
Ik denk, tenzij dat je mij het woord zelf, het concept zelf anders uitlegt, maar ik hoop dat zij bedoelt met zelf-ik.
Mm-hmm.
Nou, ik zie zelf als ik, wij en relatie-cultuur. In zelf zitten de vier elementen van relatie eigenlijk. Als ik kijk naar hoe wij ontstaan als mensen, en ook hoe wij dus niet tot volle ontplooiing komen, dan zie ik één rode lijn, dat is de kwaliteit van relatie. Dat is wat ik... En de hechtingswetenschap heeft mij nou heel duidelijk getoond, van ja, als de relatie tussen ouders niet goed is, en dan tussen ouder en kind, dan wordt... Nou, kijk naar mezelf. Ik heb met honderden cliënten dit werk nu gedaan, en dan ploetert de hele leven volwassen leven door.
Mm-hmm. Bedoel je daarmee te zeggen dat het eigenlijk begint met een gezonde wij?
Ik denk dat ten diepste denk ik dat je wij en ik niet kunt scheiden.
Hmm.
Ik denk dat je het gewoon niet kunt scheiden. En dat is een soort, dat klinkt conceptueel, maar eigenlijk dat is het Keltische drie-eenheid, de triketra. Daar staat het symbool voor. Dat is niet te scheiden. Je kunt de boom niet van het bos scheiden. Ik wil niet zeggen dat er is een individueel ik, maar dat is niet afgescheiden. Ik hou niet van individueel, ik hou van gedifferentieerd. Er is een gedifferentieerd ik, maar ik besta niet afgesneden. En ik denk dat dat idee dat het afgesneden bestaat, is veroorzaakt. Kijk naar wat een ellende dat we daarmee veroorzaken.
Ja, dus je zegt eigenlijk, daar zit een belangrijke wortel van alle ellende.
Ja, de planeet is niet ik. Dus dan kan ik ervan uittrekken en extraheren en... Maar dat doe je niet. Als je je verbonden met je kinderen voelt, ga je ze niet plunderen. Als je verbonden met je partner voelt, dan ga je samen, dan is je partner deel. Dat is liefde, hè? Dat is waar ik mee verbonden ben, is deel van mij.
Ja.
Maar dus, ja, daarom denk ik, als je niet kunt verbinden, en het kanaal van verbinding volgens mij is relaties, vanuit het hart.
Mm-hmm.
Ja, dan ga je dus ook, dat deel waarmee je niet kan verbinden, is niet van jou. Dus dan kun je plunderen, kun je gebruiken en elkaar verschrikkelijke dingen aan doen.
Dus door dat gebrek aan verbinding ontstaat eigenlijk de ellende.
Ja, en daaronder denk ik nog de door diep, diep, diep geconditioneerd idee dat ik afgescheiden ben.
Hmm.
Want eigenlijk kun je niet verbinden. Dat is ook nog zoiets. Je kunt niet verbinden, dat bestaat niet. Eigenlijk kan het niet. Op een bepaald niveau.
Nee, ja, ik moet nu aan het woord religie denken. Van
ja, precies. Ja.
Religare.
Ja, het is herverbinden. Ja.
Dat eigenlijk zo heel actueel is. Van
hoe, ja. Ja.
hoe verbinden we ons? Maar jij zegt eigenlijk de focus lijkt nu veel te liggen op met jezelf.
Ja.
Waar jij zegt van de verbinding met de ander is misschien wel de basis waarop je ook jezelf dieper kunt leren kennen. Ja.
En het traumawerk heeft bij mezelf, maar ook bij toen ik cliënt was en nu als ik zelf dit werk doe, geheeld in verbinding. Verbinding is heling, er is geen andere weg. Maar zeker als ik in groepswerk, als ik mijn groepsworkshops doe, eigenlijk ik en mijn co-trainer, wij doen niet zo heel veel.
Hmm.
De groep heelt.
Ja.
En dat zijn allemaal relaties die herverbinden.
Ja.
En alle processen eerst de afweer, dan de buiten, boven, onder de groep. Al die lagen dat ik daarnet had gezegd. Afweer, dan emoties, dan pijn. En dan krijg je de groepsinsluiting. En dat heelt.
Ja. En zeg je daarmee eigenlijk dat je ook met trauma het beste in een groep zou kunnen zijn. Een ingebedde omgeving waarin je dan...
Ja, als je trauma-heling ziet als relationeel herstel, en zo kijk ik ernaar, dan is hoe meer relaties herstellen, hoe geheelder je kunt zijn. Dus zo kijk ik ernaar. Er is ook wel onderzoek naar dat groepstherapie veel impactvoller is.
Dan één op één?
Ja. Één op één heeft zijn functie. Ik ga soms wat... Ik maak het heel erg zwart-wit enerzijds.
Ja, maar het is wel interessant.
Ja. Nou, als je naar stamvolkeren kijkt, de meeste, ik heb ze niet allemaal bestudeerd, maar ik heb er best veel over gelezen, antropologische onderzoeken, die hebben geen individuele interventies. Er is geen één-op-één therapie. Alles wordt in groep gedaan. Zweethutten, vuurlopen, maar ook de initiatierieten. Dat is allemaal... Ja, eigenlijk wordt ergens weggehaald om ergens opnieuw ingesloten te worden.
Mm.
En wij zijn heel erg één-op-één gaan werken.
Mm-hmm. Ja. En betekent dat ook voor jou dat je niet meer één op één gaat werken en alleen nog maar groepsdingen?
Nou, ik doe het nog wel. Ik doe het nog wel, hoor. Maar liefst, ja, mijn hart ligt wel bij groepen. Ook omdat daar volgens mij de evolutie van dit vak ook naartoe gaat.
Mm-hmm. En je dus zelf het grootste effect ziet.
Ja, ja, ook omdat je daar de groep heelt. Niet de therapeut, niet de beweging, de groep erin. En dat toont dat het gaat niet om... inzicht of therapeutische kennis, het gaat om relatieherstel.
Je zegt, wij doen heel weinig. Wat doe je dan wel?
Wij doen heel veel. Maar
om de groep te creëren, de bedding?
Dat is onze taak, dat is onze grootste taak. Ja. Om enerzijds echt haarscherp te zijn over, blijft die groep veilig?
Ja.
Wie valt eruit, wie valt erin?
Ja.
Wie bedreigt de groep, wie daagt uit? Nou, je hebt al die rollen daarin.
Daar zit je aandacht.
Ja, ja, ja. Ja, want dat relationeel herstel vindt daar plaats.
Ja.
En ook, wie wil ik meer zichtbaar maken? Wie mag een stapje achteruit? Dus de cirkel echt rondkrijgen. En dan heel veel, we doen heel veel werkvormen. Dat zijn, zoals mijn mentor dat noemde, dat zijn schijnbewegingen. Ja, dat zijn dribbelbewegingen. Ja. Dat zijn mensen, maar dat is ook om alles aan te krijgen wat dan in de groep...
Ja, dus meer opwarmend, zodat de processen ook naar voren komen.
Ja, want dat is, mensen vragen me eens, maar hoe doe je dat relationeel herstellen? Ik denk dat is hetzelfde als huid dat dicht groeit. Doe je niks voor, je brengt het gewoon dicht genoeg bij elkaar en dan groeit het wel weer terug.
Ja, dus je vertrouwt eigenlijk ook op de kracht die je vrijmaakt van het groepsveld.
Je moet mensen dicht genoeg bij elkaar brengen en dan heelen. Daar geloof ik heilig in. En eerst komt net als wonden, komt alle shit eruit, hè? Alle pus en al dat moet eruit. Dat is afweer, dat is weerstand, allemaal gezond, pijn dan.
Mm-hmm.
Maar als je mensen dicht genoeg bij elkaar, dan ben ik emotioneel dicht genoeg bij elkaar.
Yeah.
Dan heelde.
Yeah.
Dat zie ik keer op keer gebeuren.
Yeah.
En dat is wat wij massaal uit de weg gaan in de dagelijkse wereld.
Emotionele nabijheid. Ja. Ja.
In mijn opzicht wel, ja.
Ja, nee, helemaal eens.
Ja. En dan heelde niet.
Nee.
Dan krijg je de logistiek... samenheid. Ja, dat is een beetje, iedereen staat aan het koffiemachine op het werk een paar weetjes van de dag te vertellen. Dat kan gezellig zijn, maar daar heelde niet. Hè.
Nee. Dus daar is het werkelijke werk te doen.
Ik denk het wel. Zo kijk ik ernaar in elk geval. Hè. Of ik moet zeggen, daar ben ik nu. Over 10 jaar zie ik het misschien helemaal anders. Maar daar ben ik nu. Ja.
Daar ligt nu je focus.
Ja.
Ik eindig mijn eerste deel van het gesprek met Olivier graag met wat overpeinzingen, gecombineerd met wat flarden van schrijfsels van zijn hand. Olivier schrijft heel veel over een wereld die niet meer kan verbinden en hoe dat gelinkt is aan dat wat we in onszelf niet kunnen liefhebben. Dus dat wat we afgesplitst hebben, omdat we daar nooit meer naar terug willen keren met onze aandacht. Naar pijn, naar gemis. Wat in zijn oog altijd relationeel ontstaat, hè, dus in contact met iemand anders. Is dat wat we ook te herstellen hebben. En als we dat in onszelf doen, dan creëren we ook maatschappelijk weer een nieuwe verbinding. En hij noemt dat als de dapperste daad die we vandaag kunnen doen. Dus dat helingswerk, dat is wat we te doen hebben, willen we ook weer die verbonden wereld waar we allemaal zo naar verlangen kunnen creëren. Dat gaat via de weg naar binnen. Nou, ik vind dat mega fascinerend en het raakt ook aan het werk wat ik doe. Ik merk altijd dat in het groepswerk, opstellingen, familieopstellingen die ik doe, dat eigenlijk dit de essentie is. Dus het contact maken met daar waar de verbinding verbroken is geraakt, daar waar je pijn hebt opgelopen. En waar ook je vrijheid ligt. Want ik geloof ook heel erg dat op het moment dat je stukken in jezelf opnieuw verbindt, om het maar zo te zeggen, dat je ook kracht vrijmaakt die autonoom is en vol en rijk en ook waar je werkelijk creatief kunt zijn. Dus ik hoop dat je door te luisteren je ook weer aangemoedigd voelt om stukken in jezelf aan te gaan die je om verbinding vragen. En te realiseren dat dat is wat je werkelijk kunt bijdragen aan die wereld waar jij ook naar verlangt. Dankjewel voor het luisteren. Als je meer wilt weten over mij en mijn werk of wilt reageren op deze podcast, ga dan naar daanvanhegelsom.nl. En mocht je nog meer willen horen, ga dan graag door naar deel 2 van mijn gesprek met Olivier Wienands.